Hoi, ik snap dat je deze podcast wil luisteren, dus ik houd het kort. Jij vindt het toch ook belangrijk om binnen je organisatie met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan? Loyalis helpt je daarbij. In onze podcastserie bespreken we thema's rondom duurzame inzetbaarheid. Hierin delen we praktische tips en inzichten voor HR-professionals. Maar eerst koffie. Luister nu op Spotify. En nu vooral veel plezier met het luisteren naar deze podcast.
Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. De gast is David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Hij vreest voor een zorgwoestijn, onder meer door de concentratie van de acute zorg in steeds grotere ziekenhuizen. Ook gaat hij in op de bekostiging van de SCH in Nederland. Dat doet hij in gesprek met senior-redacteur Bart Kiers.
Welkom David, heel fijn dat je te gast wil zijn in deze podcast voor zorg, over acute zorg. We gaan het hebben over de acute zorg. Je bent 4 jaar voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Voordat we gaan terugblikken op hoogtepunten en misschien ook wel dieptepunten, wou ik iets vragen over overlijden op de SCH. Veel mensen realiseren zich misschien niet hoe heftig jullie werk kan zijn. Komt dat regelmatig voor dat je patiënten krijgt die komen te overlijden op de SCH?
Ik denk minder dan misschien mensen denken. Uiteindelijk is het toch vaak, als het echt heel acuut is, dus iemands hart stopt ermee of heeft een grote bloeding, dan overlijdt iemand toch wel vaak voor het ziekenhuis. En anders is er vaak wel enige tijd om, nou ja, om iemand even te stabiliseren op het acute moment. Dan is de vraag, ja, overlijden is vaak kort na de spoedeisende hulp. Dat komt wel voor. Maar ik denk dat misschien in overlijden zit ook wel het lijden. En dat zien we wel veel. Dus mensen waar toch onverwachte dingen gebeuren. Die ineens een hele slechte diagnose krijgen. Dus iemand komt binnen met buikpijn en blijkt toch kanker te hebben. Iemand blijkt heel benauwd te zijn. En eigenlijk de oorzaak ervan is iets dat we niet kunnen oplossen. Waarbij dan ook wordt gezegd, ja, misschien een intubatie of beademen is niet meer mogelijk. Omdat we verwachten dat je niet meer daaruit komt. En ja, dat is toch al best wel heel heftig. En soms is het ook al gewoon het hele heftig om te zien dat iemand, ja, een kind wat een gebroken arm heeft of een hele lelijke wond. En dat zie je natuurlijk wel veel. Je ziet eigenlijk de hele dienst door mensen die lijden. Ja, dat vind ik toch ook wel soms nog best wel heftig. Omdat je soms ook niet een beetje machteloos bent daarin.
Want je probeert natuurlijk te doen wat je kunt. Maar soms ben je machteloos, zeg je. Wanneer ben je machteloos?
Ik denk twee kanten. Soms is de ziekte erger dan wij kunnen oplossen. Dus soms doe je alles goed. De reanimatie was technisch goed, maar de patiënt is toch overleden. Dat is echt wel mogelijk. Er is te veel bloedverlies, de ziekte is te erg. En dan ben je echt wel machteloos. En je bent soms ook machteloos omdat je wel, wel technisch heel veel dingen kan. Ik kan wel een pijnstilling geven, maar het lijden aan een ziekte wordt daardoor niet minder. Een kindje wat heel bang is voordat zijn arm wordt rechtgezet, kan ik uiteindelijk wel slaapmiddel geven voor het acute moment. Maar dat moment ernaartoe, waarbij die spannend vindt, bang vindt, het moeilijk vindt om een infuusje te plaatsen. Ja, dat lijden kan ik niet, soms niet wegnemen, dat is er gewoon. En dat is soms ook wel moeilijk. Dus dan denk ik wel eens van dat raakt je ook.
Ja.
En ook de slechte diagnose als je iemand vertelt, ja, u heeft toch kanker of u heeft een niet behandelbare ziekte. Ja, dat vind ik soms ook wel zo moeilijk en dan kan ik ook wel tranen in mijn ogen hebben.
Ja. Nu ben je ook voorzitter geweest 4 jaar lang, dan zit je in een hele andere arena eigenlijk. Dat lijkt me ook best gek dat je dan van dat, want je bent natuurlijk altijd spoedeisende hulparts nog steeds. En dan af en toe dan zit je dus ook aan al die bestuurlijke overlegtafels en zo. Je hebt het 4 jaar gedaan als voorzitter. Daarvoor ook al als lid van het bestuur. Hoe lang was dat?
Ook 4 jaar als de portefeuille kwaliteit. Dus dan zat ik ook aan veel bestuurstafels, om het zo maar te zeggen.
Oké, dus je hebt 8 jaar meegemaakt op dat vlak. Als je nou terugkijkt, wat was nou voor jou zelf een hoogtepunt?
Ja, kijk, voor mijn vereniging en voor het zijn als SH Arts, natuurlijk de erkenning als medisch specialisme is, ja, toch wel echt het hoogtepunt geweest. Dat we samen met de vereniging, met een bestuur, maar ook met heel veel partners van internationale zusterverenigingen tot koppelverenigingen die ons hebben gesteund, maar ook echt individuele vakgroepen die ons steunden. Dus ook de maatschappen die enthousiaste brieven hebben gestuurd natuurlijk naar het college om te zeggen van ja, dat voorgenomen besluit waarbij ze zeiden, we willen het misschien wel niet gaan doen, echt hebben ja, omgedraaid. Ik blijf het mooi vinden dat CGS zei, dus het college van geneeskundige specialismen, zei van ja, normaal gesproken op een besluit van ons komt er 5 of 10 reacties. En bij jullie waren er 200 reacties op het voorgenomen besluit. Ja, dat hebben we wel echt met elkaar gedaan. En dat het uiteindelijk gelukt is en de minister me heeft ingestemd met ook veel steun vanuit de politiek. Dat was al echt, ja, dan heb je echt iets bereikt. En dat is een hele concrete mijlpaal.
Maar even wachten, want het eerste besluit was dus van, we doen het niet. Begrijp ik uit je woorden?
Ja, het voorgenomen besluit vanuit van het college was, ja. We gaan het niet doen. We gaan niet adviseren om het specialisme te laten erkennen.
Dus dat was geen gelopen race? Ik bedoel, ja.
Nee, zeker niet. Nee, het was helemaal geen gelopen race. We waren ook best wel te neergeslagen daarvan. En er waren echt een hoop leden die boos en teleurgesteld waren, maar ook wel binnen het bestuur. Je hebt dan zo al 2 jaar onderweg, je hebt er hard voor gestreden. In onze ogen was het een heel logisch iets dat het wel zou gebeuren. Ook na een aantal positieve kamermoties. En dan wordt het uiteindelijk, ja, het voorgenomen besluit niet. Het zou zijn dat het niet zou gebeuren. En toen uiteindelijk hebben we ja toch met heel veel inzet en ook heel veel publieke steun is het gelukt om het specialisme te laten erkennen. En dat was wel, ja, toen heb ik even een dansje gedaan.
Maar oké, je hebt die erkenning dan binnen. Is er in de praktijk van alle dag ook echt erkenning als een gelijkwaardig specialisme? Want ik hoor ook verhalen van SCH-artsen die zeggen van ja, dat ze soms moeten winkelen langs de vakgroepen of de maatschappen om een patiënt kwijt te raken. Dus in de praktijk van de dag lijkt die gelijkwaardigheid er niet te zijn, altijd.
Nee, ik denk dat voor een deel die erkenning was natuurlijk ook de erkenning van dat je er al was. Hè. We functioneerden als specialisme, dus voor mij was het ook een soort van ja, erkenning van die praktijk. Ik denk dat voor een deel ook het aan ons is om als specialisme te acteren. Dus neem die ruimte, neem dat leiderschap. Ga met elkaar in gesprek over wat je voor elkaar nodig hebt. En eigenlijk is misschien juist daarin ook wel een goed voorbeeld dat we nog steeds met elkaar soms een beetje kissenbissen over waar die patiënt moet worden opgenomen. Terwijl we allemaal weten, die patiënt is kortademig. Die moet bij een specialisme, want hij moet worden opgenomen. Hij is veel te benauwd, hij heeft zuurstof nodig. Ja, en dan is er soms wel eens in het acute moment wat. Ja, dan is er van ja, hoort hij bij de interne, hoort hij bij de cardiologie, hoort hij bij de longgeneeskunde, is het toch niet een chirurgische patiënt? En dan kan ik ook wel eens in de praktijk denken van, maar waar zijn we nu precies mee bezig? Want uiteindelijk voor die patiënt, we weten dat hij wordt opgenomen. Natuurlijk is het niet fijn als hij op de verkeerde plek ligt, maar uiteindelijk kun je ook iemand opnemen, even kijken hoe het gaat. En misschien de volgende dag dat besluit overnemen. Ja, en daar zie je toch dat we nog steeds ook in de zorg heel erg in silo's soms kunnen denken. En dat we dan misschien het eigen belang iets belangrijker vinden dan het gemeenschappelijke patiëntbelang. En dat is niet een verwijt, want dat kan ik soms zelf ook een beetje hebben. Dan denk ik, oh ja, poeh, moet ik dit nu oplossen voor de ander? Alleen ik denk dat als we dat meer zouden doen, dat het voor ons allemaal beter wordt. Want uiteindelijk los ik iets op voor een ander, zodat die volgende keer die ander iets voor mij kan oplossen. En ik denk die wederkerigheid soms een beetje gemist wordt. En dat je daar ook als SH-arts ook zeker wel een positie in kan nemen van ja, we moeten dit gewoon nu oplossen. En hoe gaan we dat doen?
Zijn er nog andere hoogtepunten?
Ja, ik denk in bredere zin dat als ik kijk hoe ik 8 jaar geleden in het bestuur kwam. Toen zei mijn voorganger nog, toen bij kwaliteit, portefeuille kwaliteit, zei nou je hebt ongeveer 1 overleg per jaar extern. En voor de rest is alles eigenlijk helemaal goed in orde bij ons. En toen kwam ik bij het eerste overleg met over de acute GGZ en hoe we dat met elkaar gingen regelen. Toen zei het ministerie, wat leuk wat jullie er zijn, want we missen jullie een beetje aan andere overlegtafels. En toen ik het overdroeg aan mijn opvolger, toen zei ik, nou, je hebt ongeveer 1 overleg per dag met verschillende partijen. En we zijn een graag geziene gast. En ik denk dat het niet zozeer gaat over dat het zo belangrijk is dat wij aan tafel zitten, maar ik denk dat er veel meer oog is, dat het een keten is waarin we werken in acute zorg. Er zijn veel meer overleggen met huisartsen, met andere specialismes, met koepelverenigingen. En dat we samen proberen om die keten goed te krijgen. En ik denk dat het kwaliteitskader spoedzorgketen, kan je genoeg over zeggen. Het is misschien niet het meest vooruitstrevende stuk wat er ooit is gekomen. Maar het is in ieder geval een heel goed begin om te zien dat je met elkaar afspraken maakt van dit is de minimum kwaliteit. En we doen het met elkaar. En ik denk dat 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 in 8 jaar echt veranderd is. In de laatste 4 jaar, zeker sinds corona, is daar gewoon veel meer aandacht voor. En daar ben ik heel, ja, daar ben ik wel echt ook wel blij over dat dat gewoon veel beter gaat. En het is niet meer de SCH heeft een probleem. Nee, in de keten hebben we druk. Dus hoe gaan we het met elkaar oplossen?
En heb je ook een dieptepunt meegemaakt?
Nou ja, dus heel concreet toen het CGS zijn voorgenomen besluit nam en zei van ja, jullie zijn niet maatschappelijk voldoende relevant. Toen heb ik wel wat vervelende woorden gebruikt richting de algemeenheid en het.
Wat maatschappelijk niet voldoende relevant. Ik bedoel, als jullie zouden stoppen met je werk, dan gaat het toch niet goed op de spoedeisende hulp in Nederland volgens mij.
Nee, dat klopt. Dat was ook onze overtuiging. Nou, dat is uiteindelijk met 200 brieven ook ondersteund. Maar ja, dat was op dat moment voelde dat ook heel, ja, een beetje, dat voelt dan oneerlijk. Dus dat was voor mij als, ja, als bestuurder ook wel een moment dat ik dacht, nou, hè. Toen hebben we, dat heeft ook wel weer onze bereidwaardigheid of strijdvaardigheid gesterkt. En het andere is denk ik toch ook wel, ik weet niet of het zozeer een specifiek dieptepunt is, maar het is soms wel ingewikkeld dat we bepaalde zaken blijven terugkomen. Dus dat je toch nog steeds moet uitleggen dat er een minimumkwaliteit nodig is op spoedeisende hulp. En dat je niet daar maar zomaar de jongste bediende kan neerzetten. En die kwaliteitseisen blijken nu in tijden van krapte toch soms onder druk te worden gezet. En dan wordt er gezegd, ja, misschien kun je het ook wel met minder doen.
Maar wie zet die kwaliteitseisen onder druk dan? De ziekenhuizen? Of?
Nou, in het laatste debat in de Kamer werd er ook door een aantal Kamerleden gezegd van ja, kunnen we dan die kwaliteitseisen in het kwaliteitskader niet wat verminderen? En dan denk ik, ja, maar op zich is het verminderen van kwaliteitseisen volgens mij niet hoe je een probleem oplost. Je zou moeten zeggen, oké, dit is de kwaliteit, dit is minimum, dat vinden wij belangrijk met elkaar. En dan moeten we proberen om met elkaar dat mogelijk te maken, dat je die kwaliteit kan leveren. Maar de eisen terug gaan schroeven is een beetje alsof je zegt, ja, de auto's zijn een beetje duur tegenwoordig, dus we gaan maar de veiligheidsriemen een beetje minder strak afstellen. Of we gaan het van ander materiaal maken. Want ja, als het dan af en toe misgaat, is het misschien niet zo erg. Dat zou natuurlijk niemand accepteren. Dan ga je over andere dingen nadenken. Moet die auto wel zo luxe blijven? Moet die wel een spoiler hebben? Dat zijn allemaal dingen waar je zeker discussie over mag hebben. Maar ik denk dat de veiligheidsriemen voor iedereen niet ter discussie moeten staan. En dat wordt soms wel gedaan. En dat vind ik soms ook wel ingewikkeld.
We gaan verder, daar komen we later op terug nog over die kwaliteitseisen. Ik wou eerst even vragen, piekdrukte op de SCH. Dat is iets wat steeds een terugkerend iets is. Kun je nou eens uitleggen wat daarvan de oorzaak is?
De dagelijkse piekdruk is op een spoedeisende hulp rond 5 uur. Dat zeg maar echt, dan zie je die, ja, wij noemen dat een walviscurve. Hè. 'Sochtends komen er patiënten binnen. Rond 2-3 uur begin je te merken dat het echt heel druk wordt. Nou, rond 5 uur heb je de meeste patiënten. Dan heb je echt een piek. Nou, dat zakt vaak pas een paar uur later af, rond 10 uur. En dan zo richting de nacht wordt het wat rustiger. En dan meestal rond 4-5 uur 's nachts. Eigenlijk de meeste spoedeisende hulp in Nederland is dan gewoon rustig. Want ja, gelukkig zijn er niet zoveel zieke mensen midden in de nacht. En waardoor dat ontstaat, dat is eigenlijk begint dat al ongeveer ver buiten de spoedeisende hulp. Dus in de thuissituatie, hè, als mensen gezonder zijn, dus meer een goed dak boven hun hoofd hebben, de bestaanszekerheid hebben, hebben ze minder ziekte. Als er meer ziekte is in de maatschappij, heb je ook meer mensen met die gebruik maken van zorg. Dan is er ook meer kans op verslechtering van zorg. En daardoor ontstaat er gewoon eigenlijk steeds meer vraag naar acute zorg. Dat zien we ook gewoon, de getallen stijgen. En dat is ook heel vaak de vraag om zorg zonder dat er een acute zorgvraag is. Dus ik heb mijn teen gestoten, doet heel veel pijn. Nou, vroeger zouden mensen misschien dat ook meer kunnen afwachten. Maar als je al heel gestrest bent en heel bezorgd bent, dan is de kans groter dat je daarvoor zorg zoekt. En dus op een huisartsenpost terechtkomt. Ja, en waarom is het nou altijd rond 5 uur zo druk? Ja, dat is echt wel. Ja, mensen begrijpen, zijn pas 's ochtends bewust van het feit dat ze ziek zijn. Als jij aan het hoesten bent of is ik aan het hoesten ben, dan moet ik 's ochtends denken, oh ja, ik heb nu koorts. Nou, rond 10 uur denk je, dan bel ik maar eens de huisarts. Die huisarts heeft rond 12 uur, 1 uur tijd. Nou, die kijkt dan eens naar je. Tegen die tijd gaat hij of zeggen, u moet naar de spoedeisende hulp. Nou, dan is de kans groot dat je daar rond 3-4 uur komt. Of de ambulance moet je vervoeren. Nou, die hebben de meeste tijd om te vervoeren als ze de dag- en de avonddienst overdragen. Dus dan heb je ook de mensen rond 4-5 uur. Wij dragen over op de spoedeisende hulp tussen 4 en 5 uur. Dus dat is ook een moment van verstoring. Ja, en bijna alle specialismen in het ziekenhuis, die daalt hun bezetting rond 4-5 uur. Die dragen vaak rond 5 uur open. En na 5 uur beginnen alle avonddiensten. Dus je hebt eigenlijk op het drukste moment van de dag op spoedeisende hulp. Als alle patiënten tegelijk komen, heb je eigenlijk de meeste afschaling van personeel. Nou, wij houden daar een beetje rekening mee in mijn spoedeisende hulp. Door 's avonds meer verpleegkundigen bijvoorbeeld in te zetten. Maar ja, de radiologen gaan ook grotendeels naar huis na 5. De chirurgen, iedereen gaat. Ja, die hebben meer tot 9 tot 5 vak. En dat maakt soms wel dat je een beetje denkt, oké, zouden we die uren niet een klein beetje moeten verplaatsen naar wat meer naar de avond?
Zou dat de problemen oplossen? Of deels in ieder geval?
Nou ja, qua piekdrukte. Want...
En waarom doen ziekenhuizen dat dan niet? Want het ligt eigenlijk zo voor de hand.
Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. Ik denk dat we zo ingesteld zijn op de 8 tot 5 mentaliteit in de zorg. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je ook 's avonds bij de kinderen wil zijn. Ik vind het ook niet fijn. Wij werken een tussendienst, die is van 12 tot 8. Dat vinden wij de allervervelendste dienst die we moeten doen. Want dat betekent dat je en 's ochtends, nou, je kan je kinderen naar school brengen, maar daarna heb je eigenlijk niks aan je ochtend. Dan heb je je lunch op het ziekenhuis en dan ben je 's avonds aan het eten op het ziekenhuis. Je ziet je kinderen niet en je komt om 9 à 10 uur 's avonds thuis. Dus het is natuurlijk een vervelende dienst om daar omheen te gaan plannen. Dus je probeert zoveel mogelijk in die dag te doen. Maar ja, de patiënt komt toch zo rond 4, 5 uur. Dus ja, dat is eigenlijk. We zouden daar, denk ik, we proberen dat wel. En we proberen ook steeds meer diensten op te roosteren. Maar het is ook heel lastig. En misschien is acute zorg soms ook iets wat er toch een beetje bij wordt gedaan. Ook in een ziekenhuis. Waardoor er toch wat minder noodzaak is om wat te veranderen. En die piekdruk wordt ook voor een deel geaccepteerd natuurlijk.
Ja, terwijl je als patiënt heb je toch zo het beeld van dat de acute zorg een van de allerbelangrijkste taken van een ziekenhuis is. Dus als je dan zegt, het wordt erbij gedaan, dan is dat vanuit patiëntenperspectief wel een beetje, klinkt dat een beetje vreemd in de oren.
Ja, nee, dat denk ik zeker. Ik denk dat is natuurlijk ook de grote discussies over acute zorg in de maatschappij is altijd van ja, dat mensen zien zich altijd voor zich een ambulance die met spoed naar hen toe komt. En daarna naar een plek gaat waar heel veel mensen klaarstaan om hun direct te helpen.
Dat is het beeld wat je hebt. En je wil niet de jongste bediende dan hebben. Ik bedoel, ook niet de politici die daarvoor pleiten. Ik bedoel, goed. Ik sprak laatst een SCH-arts. Die zei, huisartsen sturen patiënten veel te makkelijk en snel door met de ambulance naar het ziekenhuis. Ook wel een beetje begrijpelijk. Huisartsen hebben het ook druk. Maar er komen gewoon op de SCH patiënten doorgestuurd door de huisartsen die daar niet thuis horen. Herken jij dat?
Ik denk dat in bredere zin er mensen op spoedeisende hulp komen die daar niet de beste gezondheidswinst krijgen. Het voorbeeld van de gebroken teen. Je stoot je teen heel hard. Hij is blauw en dik. Je wordt 's avonds ingestuurd voor een foto. Er wordt een foto gemaakt en er blijkt gebroken op spoedeisende hulp. Kijken we daarnaar en zeggen we ja, hij is gebroken. Doe er maar een tapeje overheen en over 3 weken heeft u nog steeds pijn. En als u nog een keer springt of hem nog nieuw stoot, doet het weer 3 weken. Ja, dan heb ik niet heel veel gezondheid toegevoegd aan deze patiënt. Want dat advies was ook aan het begin kunnen zijn. En ik denk dat, kijk, dit is natuurlijk een heel concreet ding, maar dit gaat ook voor heel veel dingen. Mensen die benauwd zijn, die pijn op de borst hebben, die al heel lang buikpijn hebben. Daarvan zien wij toch best wel wat mensen op de spoedeisende hulp. Dat ligt denk ik voor een deel bij dat het hele systeem overbelast is. Dus als jij heel veel patiënten ziet als huisarts en het gewoon heel druk hebt, dan is er ook misschien minder tijd om met die patiënt rustig dat gesprek aan te gaan. Van oké, maar ik denk niet dat de spoedeisende hulp nu de oplossing is. Maar ik denk dat huisartsen het eigenlijk heel goed doen. Waar problemen meer ontstaan is de waarnemers die dus die patiënten niet kennen. Dan heb je het over acute waarnemen, niet mensen die al heel lang in de praktijk werken. Ja, als jij je patiënt niet kent en je niet weet dat die patiënt bijvoorbeeld elke week komt met buikpijn, maar dat het eigenlijk een geldprobleem is, of dat het zorgen zijn over een verslaving of over een partner die ruzie maakt met hun, ja, dan is het risico heel groot dat die mensen op het spoedhuis nu opkomen. Dan kijken wij zo iemand helemaal na. Dat is ook een beetje automatisme. En aan het einde zeg je dan, ja, het is toch weer hetzelfde probleem als de vorige keer. En ik denk dat daarin we echt beter kunnen doen. Maar het gaat ook over risicoacceptatie. Wij zijn best wel bang om dingen te missen.
Maar zo'n huisarts ook natuurlijk.
Ja, en we zijn ook streng naar elkaar. Hè. Je krijgt nooit het compliment van, goh, wat goed dat je deze patiënt niet hebt ingestuurd. Je krijgt hooguit te horen, waarom heb je die patiënt niet eerder ingestuurd? Dus we gaan met z'n allen steeds meer doen. Terwijl heel vaak de vraag is of daar de patiënt beter van wordt. Wat ik een voorbeeld daarvan vind, we hebben het over drukte in acute zorg. Hè. Het loopt zo op. Ik zie tegenwoordig patiënten met buikpijn, dus pubers, die zijn dan op school, hebben die buikpijn gekregen rond 12 à 1 uur. Zijn de ouders gebeld? Zijn ze langs de huisarts geweest? Zijn ze om 4 uur 's middags bij mij op de spoedeisende hulp? Zijn ze binnen 3 uur of binnen 2 uur al worden ze spoedeisend hulp gezien met de verdenking blinde darmontsteking. Maar dat is zo snel dat de infectiewaardes in je bloed nog ineens kunnen stijgen. Nou, wat doen wij dan? Doen we bloed prikken? Gaan we misschien zelfs wel een echo doen als iemand heel veel pijn heeft? Nou, dan wordt die patiënt naar huis gestuurd. Maar dan moet die volgende dag toch terugkomen om nog een keer bloed te prikken. Want ja, dan weten we pas of het niet doorstijgt. Ja, daarvan kan je dan denken, maar zouden we niet wat meer tijd moeten nemen en moeten zeggen, oké, u heeft nu buikpijn, dat is heel vervelend, u heeft wat pijnstillers. We gaan u de eerste keer morgen zien. Ja, dat scheelt toch een extra bezoek. En ja, daar zijn wij wel met z'n allen ook bij. Dat ja, zouden we echt beter kunnen doen.
Maar ja, je wil inderdaad de angst dat je iets fout doet dan, dat is natuurlijk dan best een ding.
Ja, en dat vind ik wel interessant, want heel vaak wordt de inspectie dan gezegd, straks komt de inspectie, is altijd het grote woord in de zorg om dan dingen beter te regelen, of er komt een tuchtzaak. Nou, in 95% van mij van de tuchtzaken gaat over communicatie en niet over medisch inhoudelijke dingen die we missen. Dus we mogen best wel wat zachter naar onszelf zijn en misschien wat beter kunnen uitleggen naar onze patiënten, wat minder overbehandeling doen. En ik denk dat in coronatijd zagen we...
Ja, dat wou ik net vragen aan je.
Ja.
Toen ging het heel anders, hoe ging het toen?
Nou, begin van corona zagen wij 50% minder patiënten op de spoedeisende hulp. En ik heb niet het idee dat we daardoor heel veel dingen hebben gemist. Er zijn zeker dingen gemist. Er zijn ook patiënten niet zorg. We hebben echt wel patiënten gezien die geen zorg vroegen, omdat ze bang waren om naar de dokter te gaan. Dat ze bang waren dat ze ons overbelasten. Daar hebben we echt wel gevallen gezien van denk je, nou, dat had eerder gemogen. Maar als je kijkt naar het systeem, in zijn geheel waren we veel strenger op waar gaan we nu gezondheid toevoegen. De huisartsen hadden meer ruggesteun, denk ik, vanuit het ziekenhuis. Nou, deze patiënten hoeven niet gezien te worden in het ziekenhuis. En bij het ziekenhuis denk ik ook wat strenger. Maar oké, dat hoeft nu niet. Dat kan morgen. Kijk even wat de klachten doen over een paar dagen. En ik zag echt, ja, al het voorbeeld, alle buikpijnpatiënten bij mij hadden daadwerkelijk ook wat tijdens corona. En normaal gesproken heeft 50% wat. Hè? Dus het op zich is dat al ontzettend goed door de goede triage van de huisarts. Maar ja, als je van 50% naar 100% gaat, ja, dan heb je toch de helft minder patiënten die je ziet. En dat is net wel, dat is een enorm verschil in drukte op een spoedeisende hulp.
Is het hele personeelsprobleem opgelost, denk ik.
Ja, ik denk ook dat als we met elkaar, de twee grote pijlers waarop ik denk dat we kunnen inzetten, is zorgen dat mensen gelukkig en gezond zijn in hun leven. En dat is niet zorg, maar dat gaat over een basis of een goed inkomen, of tenminste een inkomen hebben, bestaanszekerheid. Geen schimmel aan je muren hebben, veilig zijn en niet op straat worden aangevallen, waardig voelen. Ik denk dat dat een enorm verschil zou gaan maken over hoeveel zorgvragen mensen hebben, dus ook acute zorg. En het andere is risicoacceptatie verhogen. Dus zorgen dat we kritisch met elkaar zijn. Voegen we nu zorg toe aan het systeem? Dus zijn we nu echt daadwerkelijk iemands gezondheid aan het verbeteren? Of zijn we vooral ja, iets aan het doen, omdat we soms ook gewoon ja, bang zijn dat we iets missen of dat we het ook vervelend vinden om niks te doen. Dus ik een beetje de 17e eeuwse dokters die zeiden, de beste dokter is de dokter die op zijn rug zijn handen op zijn rug houdt. Want toen waren de consequenties van handelen veel groter. En nu ja, denken we dat we altijd goed doen met handelen. En dat is heel vaak natuurlijk niet zo, denk ik.
Als we even kijken naar het beleid van de nieuwe minister. Nieuw, ze is er ook alweer een tijdje, minister Agema. Zij heeft het plan om de bekostiging van de acute zorg uit de marktwerking te halen. Welk probleem zou dat oplossen, denk je?
Ja, als we hem helemaal uit de marktwerking halen, dat vind ik nog wel een spannende. Want dan is, zeg maar, krijg je een vast bedrag voor wat je doet. En dan is de vraag of je wel altijd even efficiënt werkt. Want dan, ja, als je dit jaar 100 patiënten ziet en je krijgt voor 90 betaald, en het jaar erop krijg je dan voor die 100 betaald, dan kan je blijven groeien. Dus je moet ook een beetje toch een soort van sturing in hebben. Dat je efficiënt of effectief blijft in de zorg. Ik denk wel dat als we een vast bedrag krijgen per SCH-locatie, dat je op die manier wel wat rust creëert in het systeem. Van ja, oké, mijn ziekenhuis mag er zijn, mijn SCH mag er zijn. Laten we eens met elkaar gaan praten welke zorg dan waar terecht hoort. Want ik denk dat we eigenlijk met twee knoppen tegelijk aan proberen dit met te sturen. We proberen en te zorgen dat er goede plekken zijn waar je hele hoogcomplexe zorg kan zien. Maar tegelijkertijd zeggen we ook van ja, misschien moet je dan ook wel je moet je bestaanszekerheid borgen. Ja, dan heeft het natuurlijk wel
bestaanszekerheid een als
ziekenhuis.
Als ziekenhuis.
Ja, want op het moment dat jij je spoedeisende hulp verliest, dan verlies je 30-40% van je inkomsten als ziekenhuis. Of tenminste, de DBC-stroom. Ja, ik kan me voorstellen dat een ziekenhuis dan niet zegt, oké, dat gaan we nou even doen. Op het moment dat je zegt, nou, die SCH's die mogen er zijn, we moeten met elkaar eens gaan praten over Nou, die blinde darmen moeten die niet gewoon... Die moet je bijvoorbeeld overal doen. Maar die hartinfarcten kunnen we ook wel wat minder plekken doen in Nederland. Want ja, dat is zulke hoogcomplexe zorg. Dan moet je heel grote teams voor op bereikbaarheid hebben. Laten we daar op zo min mogelijk plekken hebben in Nederland. Zodat je zorgt dat dat zo effectief mogelijk wordt gebruikt.
Gaan we zo over door. Over schaalvergroting en concentratie. Ik wil eerst nog even de vergelijking met het buitenland maken. Want er wordt dan naar een aantal landen gekeken. Bijvoorbeeld Denemarken. Was een tijdje heel erg in. Want die hebben heel erg ingezet op concentratie van de acute zorg. Het aantal ziekenhuizen is daar drastisch afgenomen. Moeten wij ook die kant op?
De vraag is een beetje wat je doel zou moeten zijn van acute zorg. Voor mij is het doel van zorg sowieso gezondheid creëren. En als je die kant op gaat, denk ik dat Denemarken heeft aangetoond dat dat niet de manier is waarop je het... Of hun oplossing niet de manier is waarop je dat bereikt.
Waarom niet?
Nee, zij zijn natuurlijk van 42 ziekenhuizen naar ongeveer 23. Volgens mij moeten ze uiteindelijk op 21 terechtkomen. En daar zitten wel een paar, wat mij betreft, interessante dingen in. Het gaat vooral over schaalvergroting. Nou, die ziekenhuizen daar zijn nu net zo groot als Nederlandse ziekenhuizen zijn. Dus zij zien daar ongeveer dezelfde adherentiegebieden als per spoedeisende hulp nu pas. Als wij Nederland al hebben. Dus Nederlandse ziekenhuizen zijn al zo groot zoals ze in Denemarken zijn.
Oké, dat is wel een belangrijke constatering eigenlijk, hè?
Ja. Dus in Nederland, voor mij, hebben we één SCA op 220, 240.000 inwoners. En in Denemarken is het ongeveer 1 op 240.000 inwoners. Dus die schalen zijn eigenlijk niet zo. Die zijn wel redelijk vergelijkbaar. Nou, in Denemarken, sinds die schaalvergroting, zijn de ziekenhuizen duurder geworden. Dus de kosten zijn hoger geworden. Het personeelsgebruik is groter geworden. Nou, daar kan je van zeggen, oké, dat is allemaal tot aan toe. Maar ook als je kijkt naar de totale gezondheidswinst die elk jaar wordt geboekt. Want elk jaar wordt de zorg een klein beetje beter. Dus je hebt elk jaar iets minder overlijdens in de zorg. En in Denemarken...
Dus dan druk je de gezondheidswinst uit in minder overlijdens.
Ja, dus eigenlijk is dat een dalende lijn. Elk jaar heb je een klein beetje weer meer levensverwachting wat wij toevoegen.
Oké.
En in Denemarken is daar sinds die concentratie een knik in gekomen. Dus eigenlijk is het dalende... Het daalt minder snel dan je het verwacht... uit deze cijfers is eigenlijk is hun winst, gezondheidswinst die ze per jaar zouden boeken, is verslechterd ten opzichte van wat ze daarvoor deden. Ja, dan kan je eigenlijk zeggen van ja, dan heeft het niet het effect gehad wat je zou willen. Want ja, je deed het voor kwaliteitsverbetering en je deed het voor voordelen. En het andere wat ik nog wel misschien nog interessanter daaraan vind, is laatst las ik ook een artikel over dat wij hebben het idee dat al die ziekenhuizen verdwenen zijn. Dus dat gewoon dat ze hebben gezegd, nou, die drie ziekenhuizen gaan samen naar één plek. Maar het blijkt dat op de plekken waar dat ziekenhuis vaak toch weer een soort van zorg over is gebleven. Dat daar toch weer plekken ontstaan waar zorg wordt geleverd.
In Nederland bedoel je?
Nee, in Denemarken.
Oh, in Denemarken.
Dus eigenlijk wat ze wilden bereiken, namelijk we gaan van drie ziekenhuizen naar één, bleek vanwege reisafstanden en ook ja, toch ook vanwege effectiviteit toch niet helemaal haalbaar. Ze hebben op al die oude ziekenhuislocaties bouwen ze dan toch weer nu een soort... Ja, verblijfsplekken waar toch ook weer zorg wordt geleverd.
Maar ook spoedzorg, een soort spoedpost eigenlijk.
Ja, een soort spoedpostjes worden daar toch weer ingericht.
Maar dat hebben we in Nederland ook. Drenthe.
Ja, in Drenthe bijvoorbeeld.
Het werkt prima, hoor ik, toch?
Nou ja, ik denk dat alles prima werkt als je afhankelijk kijkt naar de uitkomstmaat. Uiteindelijk wat mij betreft zou gezondheid de uitkomstmaat moeten zijn. Daar zijn zelf burgemeesters volgens mij niet helemaal mee eens dat het prima werkt in Drenthe. Vanuit het ziekenhuis op zich werkt het wel prima, maar dat is natuurlijk ook een heel andere optiek. Want het ziekenhuis heeft het belang, heeft naast het belang van goede zorg leveren ook een belang om economisch gezond te blijven. Ja,
dus economisch werkt het goed, maar ik hoor in jouw woorden dat je eigenlijk vindt dat spoedposten niet de kwaliteit leveren, ja, dat het voor de kwaliteit niet zo goed is, begrijp ik dat?
Nou, ik denk dat we hebben met elkaar afgesproken kwaliteitskader dat er een minimum criteria zijn. En we vinden dus dat iemand minimum criteria is dat er minimaal één dokter moet werken met een jaar werkervaring, dat er een SCA-verpleegkundige moet zijn.
Dat is eigenlijk een hele laag. Die lat ligt toch eigenlijk heel erg laag. Ik bedoel, één jaar werkervaring.
Ja, wij hebben ooit, toen dit werd opgesteld, vonden wij dat er gewoon altijd een medisch specialist moest zijn. Dus een spoedeisende hulparts of een ander acuut specialisme. Want dat is, ja, daarvoor zijn die acuut specialismes, ja, dat ze daar ook zijn.
Want je wil eigenlijk zoveel mogelijk ervaring hebben bij de ingang van de poort. Want dan kun je heel snel mensen op de juiste plek krijgen.
Ja, en dan kan je misschien ook sneller de behandeling inzetten of juist voorkomen dat er van alles en nog wat wordt gedaan. Want juist een onervaren assistent of een onervaren dokter zal eerder een CT-scan maken, eerder een MRI, eerder bloed prikken. Of misschien juist twijfelen van, ja, moet ik nu handelen? Dus in die zin waren wij toen ooit het kwaliteitskader opgesteld, hadden we gezegd, ja, die kwaliteit moet je eigenlijk zo hoog mogelijk zetten aan die poort. Nou, toen zou er 2 jaar zijn, uiteindelijk is het op 1 jaar gekomen. En nu doen we met spoedposten eigenlijk alsof er dus nog minder kan. En dan wordt er wel gezegd, ja, dat zijn specifieke groepen patiënten. Nou, dat is prima. Voor mij zitten daar toch de vraag een beetje in, als het deze specifieke groep patiënten is, moeten ze op een spoedpost worden gezien. Dat gaat er vaak over een gebroken arm waar alleen gips omheen moet. Moet je die niet gewoon sowieso over de dag zien. Die hoeft sowieso wat mij betreft ook niet op een SCH. Dat heeft helemaal geen toegevoegde waarde. Ik voeg daar weinig toe. Maar ja, als die arm in 90 graden staat en hij moet worden rechtgezet, wil je wel dat het onder een roesje gebeurt en niet zeg maar met een touwtje tussen je, of een houtje tussen je tanden. Dus wat mij betreft zit daar al vaak een beetje de makkelijkheid in. En je ziet dus dat die spoedpost en het andere wat ermee gebeurt, is dat het vaak een afschaling is. Dus het gaat van een spoedhuishulp naar een spoedpost. De ambulances en de huisartsen zeggen al, nou, dan ga ik daar niet meer naartoe. Uiteindelijk verdwijnt die spoedpost. Mijn ziekenhuis in Zeist heeft dat ook gehad. In het Diak Zeist was eerst een spoedhuishulp. Toen werd er gezegd, we gaan geen hoogcomplexe zorg daarmee leveren. We doen geen SCH maar meer. Alleen gipsen. Nou, langzamerhand is dat verdwenen. En nu is die hele plek verdwenen. En dat is misschien voor het ziekenhuis niet bepaald negatief, maar voor die gemeenschap daaromheen betekent ook dat de huisartsen een langere reisafstand krijgen naar de dichtstbijzijnde plek waar ze spoedhuis en hulp kunnen krijgen. Dus zij worden daar toch onzekerder van, blijkt uit internationaal onderzoek. Nou, als de huisartsen verdwijnen uit een regio, verdwijnt de wijkzorg en uiteindelijk verdwijnt dus in zo'n hele regio zorg. Dus het is niet alleen dat.
Zie je dus een totale verschraling eigenlijk?
Ja, en daar zijn mensen die het woord zorgwoestijn hebben gebruikt. Mm-hmm. Ik vind dat zelf misschien een beetje een hyperbol woord. Maar ik denk dat het wel recht doet aan het feit dat we echt moeten opletten dat toegankelijkheid van zorg is niet het hebben van een SCH, maar toegankelijkheid van zorg is wel het hebben van zorg. En ja, ik denk dat een SCH absoluut niet het belangrijkste dominosteentje is. Het is ook zeker niet waar zorg begint. Dat begint bij de huisarts en dat is veel belangrijker daar. Maar door het ontbreken van een spoedhuishulp valt wel die hele dominoketen vaak om. En dat is iets waar je met elkaar wel over moet nadenken als je besluiten neemt daarover.
Ja, want je hebt heel lang het beleid gehad. Hè? Vorige minister Kuipers was daar heel groot voorstander van. Die zei van, je moet die acute zorg concentreren naar misschien 40 ziekenhuizen of zo. Want dat is beter voor de kwaliteit. Want patiënten kunnen beter doorrijden naar een ziekenhuis waar de personeelsbezetting goed is en wat ook alle apparatuur in huis heeft. En het is zo kostbaar allemaal, SCH-personeel is schaars. Dus dat klinkt ook wel weer logisch, van dat je dan beter kunt inzetten op schaalvergroting. Maar als ik jou zo hoor, dan ben je daar geen voorstander van.
Nee, en ik denk dat het ook goed is om het woord schaalvergroting en concentratie daarin te gebruiken. Als jij het hebt over een groot auto-ongeluk, daarvan hebben we nou in Nederland al gezegd, dat zijn 5000 patiënten per jaar, dat zijn er dus heel weinig. En daarvan zeggen we, nou, dat moet je maar, dat hebben we in Nederland in 11 centra geconcentreerd.
Dat is de traumazorg, hè?
Ja, dat zijn de multitrauma's.
Ja, de multitrauma's, ja.
En daar ben ik het helemaal eens, en dat is voor mij ook geen enkele discussie in Nederland, dat je dat in een relatief beperkt aantal ziekenhuizen moet doen. Want je moet zorgen dat die patiënten daar in een groot team worden opgevangen met dure apparatuur.
Maar is 11 dan goed?
Nou, ja, daar zou ik van durven zeggen dat dat wel opvallend is. Er is een keer een artikel geweest van een andere professor Lene in Utrecht. Die zei, je moet eigenlijk 800 tot 1200 patiënten per traumacentrum hebben om goede kwaliteit te leveren.
Hoeveel zeg je? 800?
800 tot 1200. En we hebben in Nederland de norm voor 240. En de meeste ziek multitraumacentra in Nederland redden er tussen de 300 en 400 patiënten per jaar. Ja, dat zijn er toch wel veel minder dan die 800 tot 1200. Dus je zou misschien kunnen zeggen, in Nederland moeten we misschien maar naar 5 ziekenhuizen waar we multitraumazorg leveren, omdat we dan echt grote volumes hebben, dan word je dus ook beter in die zorg leveren. Hetzelfde zou je kunnen denken van dure interventies zoals beroertezorg bij een dus de dotteren bij beroertezorg of het dotteren bij een hartinfarct. Moeten we dat in 30 ziekenhuizen of in 14 ziekenhuizen doen? Of moeten we dat in minder ziekenhuizen doen? Omdat je, daar heb je na dure apparatuur, je hebt ook veel mensen die moeten wachten eigenlijk tot de patiënten komen. Ja, dat je moet wachten in acute zorg is altijd, dat is onmogelijk om dat te voorkomen. Maar ja, je wil wel dat die mensen de wachttijden zo beperkt mogelijk zijn. Dus dat gaat over die hele complexe zorg.
Dus concentratie daarvan zeg je, ja, dat is eigenlijk goed.
Ja, en dat gaat over concentratie. Dat gaat over de getallen wat groter maken. Maar ja, zelfs in een multitraumacentrum waar ze er dus 600 multitraumas zien per jaar, zien zij nog 18.000 andere patiënten. En dat zijn gewoon reguliere acute zorg. En daarvan weten we eigenlijk een beetje dat schaalvergroting, zeker als je echt een hele grote ziekenhuis krijgt, dat je toch minder effectief bent. Je verliest de connecties met de huisartsen, je verliest de connecties met die regio, je verliest minder context, je kent je collega's minder goed. En in die zin is 40 ziekenhuizen misschien, want dan heb je het over een forse schaalvergroting van Nederlandse spoedeisende hulp, veel groter ook dan Europees. In Europa zijn er echt niet zulke grote adherentiegebieden voor de meeste ziekenhuizen. Dan moet je wel over na gaan denken of je daar effectief mee bent. En dat blijkt uit dat Deense onderzoek, maar ook uit andere onderzoek in andere wereld, andere landen, dat dat toch eigenlijk minder effectief is. Zowel voor de kwaliteit als voor die personeelskrapte, als voor de kosten. Ja, en dan denk ik dat je daarover na moet gaan denken of dat de goede weg is. Want uiteindelijk moet de zorg betaalbaar blijven. Hij moet van goede kwaliteit blijven en hij moet toegankelijk zijn. Nou, en als je dat niet doet door minder ziekenhuizen te maken, moet je gaan denken hoe kan je zorgen dat je een betere spreiding houdt over Nederland.
En moet je dan misschien niet een andere kant op gaan? Moet je misschien niet, dus dat hoor ik je eigenlijk zeggen, dat je hele grote ziekenhuizen misschien een beetje moet afschalen?
Ja, nou, ik dat vind ik wel. We hebben het bijna nooit over aan de. We vinden het eigenlijk heel logisch dat hele hoogcomplexe zorg in steeds meer hele hoogcomplexe zorg wordt, ziekenhuizen wordt geleverd. Dus er komen steeds meer ziekenhuizen die best wel heel veel zorg kunnen leveren. Heel hoogcomplexe. Met veel dure apparatuur. Ik vind dat wel een beetje de grap met MRI-scanners. In Nederland heeft nu tegenwoordig een gemiddeld ziekenhuis 2 MRI-scanners staan. En er zijn er zelfs met 6. En het is een beetje de vraag of dat allemaal wel zo nodig is. En of het niet wat minder kan aan de bovenkant, dus aan de complexe kant van zorg. Daar houden we dan toch wat mensen en personeel of mensen en financiën aan over. Zodat we misschien aan de basale kant van zorg, dus de longontsteking, de buikpijn, de reguliere geboortezorg, wat meer geld aan kunnen besteden, zodat die overeind blijven.
Ook in streekziekenhuizen met name.
Ja, ja, en ik vind het wel interessant dat we hebben dat over streekziekenhuizen, maar ook in stedelijke gebieden heb je kleine en grote ziekenhuizen. En ik denk dat Bovenij bijvoorbeeld een ziekenhuis is wat elke keer weer bewijst dat ze hele goede zorg kunnen leveren met relatief klein ziekenhuis. En dan hoop ik dat ik daar niemand mee beledig, maar zij zijn niet zo groot als sommige buren van hun. Maar ze leveren uitstekende zorg. Dan zou ik denken, ja, en ik denk ook heel kosteneffectief met relatief weinig overhead en weinig extra personeel. Nou, misschien moeten we veel meer naar dat soort ziekenhuizen kijken en niet naar hele mooie grote gebouwen met heel veel kennis die misschien ook wel wat meer overhead hebben en ook misschien een hoop diagnostiek doen die minder toevoegt voor de patiënt.
Nou, dat is een mooie eindconclusie. Grote ziekenhuizen afschalen. Wie is je opvolger?
Ja, daar zijn we nu op dit moment druk mee bezig. De vacature staat uit onder onze leden voor de geïnteresseerden. Maar we hebben ook vanuit het bestuur een excellente kandidaat, denk ik. Maar dat besluit wordt uiteindelijk genomen op 3 december is onze algemene ledenvergadering. Dus dan wordt bekend wie mijn opvolger gaat.
En wanneer ben jij dan voorzitter af?
3 december om 4:55, denk ik. Dan ben ik het niet meer.
Oké, David, mag ik je hartelijk danken voor je deelname.
Ja, graag gedaan.
Tot zover deze aflevering. U hoorde Bart Kiers in gesprek met David Baden, die we natuurlijk bedanken voor zijn medewerking. Verder kan ik u vertellen dat de muziek die u hoort afkomstig is van Pond 5 en dat het verstandig kan zijn om u te abonneren op deze podcast. Sinds kort kunt u zich ook inschrijven op de maandelijkse Zorgvisie nieuwsbrief op LinkedIn, waarin we u op de hoogte houden van het belangrijkste nieuws uit de zorgsector. Voor nu sluit ik af met hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.